Wij gaan weer naar 1 Thessalonicense. Waar wij toe zijn aan hoofdstuk 4. Dat begint met: voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Goden behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking. En zo verder. Want daarover gaan de volgende versen. En met opzet lees ik die niet verder even, want als ik het vers zou uitlezen, dan krijg je de traditionele term: dit is de wil van God, uw heiligmaking, dubbele punt. Dubbele punt, dat gij u onthoudt van de hoererij. En daardoor zeg ik, maar zo gemakkelijk kom je er niet af. Te denken dat als je je onthoudt van de hoererij, dat je dan heilig bent of zoiets. En op grond daarvan heilig bent, dat is de minimalistische opvatting. Hè? Dat is de goedkope lezing. Wat gaat over nogal wat meer dan dat? Daar hebben we het nog wel over. Maar in de eerste plaats, deze woorden sluiten natuurlijk aan bij het laatste vers van het voorgaande hoofdstuk. Want daar staat op dat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Want over die toekomst van onze Heer Jezus Christus gaat het uiteindelijk. En ik heb natuurlijk al veel eerder gezegd. Ja, dat is ook de essentie eigenlijk van deze, van de beide Thessalonicense brieven. Dat ze ons spreken op een of andere wijze over de toekomst, de bestemming van de gemeente. Maar het neemt niet weg dat die dingen gezien worden als geheel. Dat wil zeggen dat het wel degelijk gaat over de dagen die ons over zijn in het vlees. Met dank aan Petrus voor de uitdrukking. Dat wil zeggen, het gaat wel degelijk over het heden. Namelijk wat dan hier heet de wandel. In 4 vers 1, hoe gij moet wandelen en Goden behagen. En dat gij daarin overvloedig wordt. Want deze dingen hebben alles van doen met de toekomst. Ik bedoel natuurlijk, hebben alles van doen met onze toekomst. Want het blijft waar dat het heden bepalend is voor die toekomst. Niet voor de volle 100%. God heeft zijn plan gemaakt. Dat werkt uit. Maar onze eigen betrokkenheid bij die toekomst en bij de uitwerking van dat plan is wel degelijk afhankelijk van het heden. En ik zeg dat tamelijk regelmatig, dat ik er redelijk blij mee ben. Want je moet er toch niet echt aan denken, serieus, dat ons leven er sowieso helemaal niks toe zou doen als kinderen gods. Dat zou betekenen dat wij net als elke ongelovige aan de ijdelheid onderworpen zijn en dat onze levens hier volstrekt zinloos zouden zijn. En dat we eventueel alleen maar zitten te wachten op dingen die in de toekomst moeten gaan gebeuren, maar dat is stom vervelend. Ik moet er niet aan denken, zulke dingen. Het mag wel een beetje nuttig zijn wat we vandaag doen in verband met de toekomst. Dat is het idee wat bij de natuurlijke mens ook leeft. Je vindt het uitgebreid besproken trouwens van alle kanten bezien in het boek Prediker. En er staat over de natuurlijke mens dat het wat de toekomst betreft het heden voor de toekomst geen zin heeft. Dat je alleen het heden maar hebt en dat je er vandaag mee moet zien te leven en er wat van moet maken. Maar het idee dat het wat moet brengen voor morgen, daar wordt de vloer mee aangeveegd daar. Of mee bevuild, dat weet ik ook nooit. Maar zoiets, dat is de prediker. En dat schijnt voor vele mensen een teleurstelling te zijn dat zo is. Maar voor ons ligt dat inderdaad anders. Wij die onnut waren zijn nuttig gemaakt. Wij die slaven waren van zonde, dood en wet. En dus aan de ijdelheid onderworpen, met dank aan Romeinen 8. Wij zijn alsnog gemaakt dienstknechten, dienaren van het nieuwe verbond. Dienaren van Christus. En betrokken in de bediening des geestes. En hoe dat maar heten mag allemaal. Hè. En daar gaat dit schriftgedeelte dus over. Omdat de praktische uitwerking daarvan bepalend is voor onze toekomstige positie. We hebben het er later over, nu nog even niet, maar ik kan niet nalaten enigszins vooruit te wijzen. U weet allemaal dat er waarschijnlijk dat er vanaf vers 13 van hoofdstuk 4 gesproken wordt over wat inderdaad daar min of meer heet de opname van de gemeente. We hebben althans de term ontleend aan vers 17. Opgenomen worden in de wolken de Heer tegemoet enzovoort. Daar komt de uitdrukking vandaan, nergens anders vandaan, komt hier vandaan, opname van de gemeente. Maar tegelijkertijd wordt ook gesproken over de rechterstoel van Christus, zoals dat niet hier, maar wel in 2 Korinthe 5 heet en in Romeinen hoofdstuk 14, is dat? Onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. De term wordt in die beide hoofdstukken gebruikt, 2 Korinthe 5 en Romeinen 14. De gedachte zelf komt veel vaker voor, waaronder ook hier, want in werkelijkheid die hele kwestie van de opname van de gemeente is eigenlijk van minder belang. Speelt niet echt een rol in de Bijbel, eenvoudig omdat het geen doel is op geen enkele manier. Het doel is onze openbaring met Christus in heerlijkheid. En daarom staat er ook dat de Heer zal nederdalen. Dat staat ook in het laatste deel van dit hoofdstuk dan dus. Hè. En voor het doel gaan wij hem dan tegemoet. Om met hem deel te hebben aan zijn openbaring. Dat is het verhaal. Maar wat daarbij van belang is. Is dat onze openbaring met Christus. Wil zeggen dat wij met Christus de erfenis in ontvangst nemen. Hoe zeg je zoiets? Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop, namelijk tot een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, want wij zouden het koninkrijk beërven. En de heidenen hoeden met een ijzeren roede, onze broeder heeft dat gelezen uit Openbaring, met betrekking tot de toekomst van Christus. En over al die andere ruiters heeft het niet gehad, maar dat zijn wij dus. Hè? Want wij zouden met hem de heidenen hoeden, met een ijzeren roede. Want er staat letterlijk in het laatste vers, bijna het laatste vers van Openbaring 2. Waar deze woorden uit Psalm 2 worden toegepast op de gemeente collectief, feitelijk. We zullen deel hebben aan Christus. Ja, het klinkt onwaarschijnlijk, maar ja goed, daar heb ik verder niks mee te doen. Het gaat erom dat de Bijbel die dingen nou eenmaal leert. En we zijn maar niet onderweg naar onze wegrukking, maar we zijn onderweg naar onze zoonstelling. En waarbij wij dus ons loon, onze erfenis, onze kroon, wat er maar was, zouden ontvangen. En daar gaat het over. En dat is in hoge mate afhankelijk van onze praktische levenswandel hier. En of u dat goed nieuws vindt of slecht nieuws, on y va qui mal y pense. Het is niet voor niks dat het juist de Fransen zijn die dat dan bedacht hebben. Maar, hè, dat is voor iemand die dat een keer uitlegt. Voorts dan, broeders, let op het voorts aan het begin van 1 Thessalonicenzen 4. Voorts dan, dat wil niet zeggen van het voorgaande laten voor wat het is en we gaan nu verder. Maar het wil zeggen dat wat nu verder komt, moet gelezen worden in verband met het voorgaande. Vanuit het voorgaande gaan wij verder. Wij bidden u en vermaan u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Het is een beetje manke zin, althans in het Nederlands, maar de strekking van is duidelijk genoeg. En ik heb het bovendien ook, dacht ik, tamelijk uitgebreid verteld naar aanleiding van de voorgaande drie hoofdstukken. De apostel Paulus schrijft uitgebreid over zichzelf. Maar dat is omdat hij voorbeeld is voor heel de gemeente, een rolmodel om zo te zeggen. En dat zegt hij hier ook min of meer, hè? Want hij zegt hoe gij moet, gelijk gij van ons ontvangen hebt. En ons is dan Paulus, Silvanus, Timotheus, die geacht worden de schrijvers van deze brief te zijn. Dat wil zeggen, men zou een voorbeeld nemen aan en zich laten onderwijzen door, in elk geval de apostel Paulus, die ons dan vertelt hoe wij moeten wandelen, namelijk hoe wij God moeten behagen, want die twee termen zijn die twee verschillende dingen. Het is natuurlijk een en hetzelfde ding. Het gaat om een wandeling waarin God behaagd wordt. Ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen, dat weet iedereen, want je moet toch de goden een beetje gunstig zien te stemmen, toch? Want ik bedoel, dat weet iedereen. Nee, zelfs degenen die zich christenen noemen vandaag weten dat wel. Je moet in je leven wat doen wat goden wel behagelijk is. En dus worden al die dingen die men zelf wel behagelijk vindt, die worden aan God dan wel aan de Heilige Geest toegeschreven, al nagelang de persoonlijke voorkeur voor de diverse termen. Zo gaat het toch? Nee, ik heb uitdaging weer gekregen. En doorgelezen en dan moet ik daarna dringend aan de pillen. En jongen, wat een wereld zeg. En dat wordt dan geacht onze wereld, zeg. Maar het is mijn wereld niet. Het is helemaal niet. Dus ik weet niet, ik ben niet veranderd denk ik. En dus er is met dat wereldje wat veranderd of ik heb het nooit goed gezien. Maar ik weet het niet, maar wat een gedoe allemaal, hè. Ja. Nee, ik probeer te vergeten wat ik allemaal gelezen heb, maar toch maar. Hè. Ja, komt de Heer helemaal niet in voor in het verhaal niet. In al die opvattingen, die filosofieën die men heeft en beschouwingen en plannen, komt de Heer echt niet in voor. Hij wordt wel genoemd. Ja, toch maar de Heer komt daar niet in voor. Het is net als Sinterklaas, hij wordt wel genoemd, maar hij bestaat zelfs helemaal niet. Toch? Hè? Over Zwarte Piet maar te zwijgen, dat vind ik wel. Dat vind ik wel zo verschrikkelijk banaal. En om niet te zeggen achterlijk, om daar verhalen over op te hangen. Over iemand die niet bestaat, notabene. Jongen. Goed. Zo kan hij wel weer. Wij bidden en vermanen u. Als Paulus bidt, dan weet je waarvoor hij bidt. Als hij het vertelt, dan weet je waarover het gaat. Bijvoorbeeld, we hebben Romeinen 12. Ik bid u dan, broeders, het begint ongeveer zo, hè. Ik bid u dan, broeders, er staat niet voorts, maar er staat door de ontfermingen Gods. Dat wil zeggen, zoals beschreven in de voorgaande 11 hoofdstukken. Ik bid u dan, broeders, dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Zo kun je het ook zeggen. Of ik bid u dat, moet ik hem even letterlijk citeren uit Efeze 1. Ik bid opdat de God van onze Heer Jezus Christus u geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Hadden we precies hetzelfde. Dat was wat ik citeerde, was Efeze 1 vers 17. Maar het had ook kunnen zijn 3 vers 16 van Efeze. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in liefde geworteld en gegrond zijt enzovoorts. Hebben jullie dit? Ik bid u, zegt Paulus dan. En het meest basale is natuurlijk die van 2 Korinthe 5, de laatste verse. Wij bidden u van Christus wegen, alsof Christus door ons baden. Laat u met God verzoenen, enzovoorts. En hier is het, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, dat gij meer overvloedig, dat wil zeggen overvloediger, wordt in die wandel. En hoe dat moest, dat hebt gij van ons ontvangen. Het is een wat ingewikkelde zin, als je mij vraagt, te ingewikkeld. Maar de strekking ervan zou toch duidelijk moeten zijn. Vers 2, want gij weet, hij zegt dus ook, het zou duidelijk moeten zijn. Gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus. Ik weet het, waarschijnlijk Calvinistische zijn in Nederland. Dat is niet Calvijnse schuld, wij waren dat al en daarom is het Calvinisme in Nederland wortel geschoten. Het zat in de Nederlandse volksaard en cultuur. Het wettische, ja. Het gebrek aan verantwoordelijkheid willen dragen is dat. Laat iemand maar zeggen wat we doen moeten, dan houden we het daar wel op. En daarom zitten we nou onder Brussel en hebben we een euro en... Toch? Het overkomt ons allemaal, we doen er niks aan, maar ja, dat is de volksaard. Zo is het nou een keer. Blijkbaar, hè? Oh, nee, ik ben er niet gelukkig mee, maar ja, het is blijkbaar wel zo. Maar met Calvinistisch, ik begrijp wat men bedoelt, maar ik vind wel dat men Calvin te veel de schuld geeft, alsof het door hem komt. Het is natuurlijk andersom. Ik bedoel, het Calvinisme heeft in Duitsland geen voet om de grond gekregen. Nou ja, een beetje, maar... En in Scandinavië ook niet, dus dat is Lutheraans, hè? Calvinisme zit hier. Ja. Nou goed. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben. En dus denken wij dat bevelen wil zeggen opdrachten en wetten enzovoorts. Terwijl dat bevelen kan ook gewoon zijn aanbevelingen, adviezen. En zo zou je dat moeten lezen natuurlijk. Dat kan niet anders, want we hebben de context van de Bijbel zelf. Die zegt dat wij vrij zijn van de wet. Van welke wet dan ook. Nou ja, het nieuwe verbond wordt bij gelegenheid wet genoemd, maar dat is wet der vrijheid. Maar dan krijg je weer dat het woord wet ook niet noodzakelijk de betekenis heeft van voorschrijvingen. He? Wij in de familie spotten er altijd mee. We hebben het over Archimedes schrijft voor. Maar die schreef helemaal niks voor. Die stelde gewoon vast, nou zo gaat het altijd. En als je dat nu even leert, dat het altijd zo gaat, dan daar heb je wat aan. Maar hij schreef het niet voor. Maar het is wel de wet van Archimedes geworden, toch? En zo hebben we nog een hele rij die ik u zal besparen. Dus het is niet een opdracht, maar het is inderdaad een kwestie van aanbevelingen, adviezen. Zo ongeveer ziet het eruit. Wij weten dat ook uit de praktijk, dat wil zeggen, ik bedoel de praktijk van het Bijbellezen. Want je leest nergens, maar dan ook nergens, dat wij als gemeente, ik heb het over de gemeente, de gelovigen sinds de opstanding van Christus, je leest nergens een advies dat wij ons aan de Mozaïsche wet zouden houden of aan de Joodse. Integendeel, er zijn zelfs hele Bijbelboeken die maar één onderwerp hebben, namelijk dat we niet onder dat oude verbond der wet leven, maar staan in de vrijheid van de genade. En als daarna toch alsnog Paulus komt zeggen, maar je moet wel zus en je moet wel zo, dat is dus onzin. En als je dus leest bevelen, dan zijn het dus onderrichtingen, aanwijzingen, zo doe je dat. Het hoeft niet. Maar dit is ongeveer hoe het zou moeten zijn of hoe het ze zou moeten uitzien. En bij voorkeur krijg je dan toch uitspraken als dit gevoelen zij in u het welk ook in Christus Jezus was. Dat wil zeggen, het gaat dan primair dan toch nog om een bepaalde gezindheid waaruit de, en dus beleving, waaruit een praktische levenswandel zou voortkomen. En zo gaat het ook in de praktijk. In het algemeen, mensen leven zoals ze leven vanwege hun gezindheid, vanwege wat erin zit, al of niet genetisch bepaald. Ik bedoel, dat is een andere discussie, maar het is wel wat erin zit. Het zij dat er al in zat bij de geboorte, in hoge mate. Het zij wat er daarna alsnog ingekomen is, door opvoeding of door gebrek daaraan. Dat kan allebei. Zo gaat dat soms. Maar in de praktijk, ik ben geneigd te zeggen, het meeste dan toch echt door wat erin zit. Van, die indruk heb ik. Maar het is een oeverloze discussie. Want dan moet je bepalen hoeveel procent het is. Hè? Dat is waarschijnlijk per individu verschillend. Maar dat mag niet, want alle mensen zijn gelijk, toch? Nou ja. En sommigen wat meer dan de anderen. Ja, dat is waar, ja. Oeverloos is dit allemaal. Maar goed. Gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben. Nou, een van die bevelen was dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En voor de rest blijft het altijd vaag. Want we hebben niet zoveel op dat terrein. Hier komen er een paar, hierna, die heb ik niet gelezen. En we lezen ze wel, maar daar ben je ook zo doorheen. Ik schaar ze in de categorie die ik zelf bedacht heb. De categorie korte zinnetjes. Ja, die van de liefde zei ongeveinsd, hebt een afje van kwaad, hangt het goed aan, wreekt u zelf niet bemin, maar geeft de toon plaats. En hoe heet, zijn die zinnetjes allemaal in Romeinen, dus ook Romeinen 12 nog steeds, hè? Ja, en hier vind je ze ook, hè, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat een ieder van u weet zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Heb je ook een jerrycan? Oké. Niet in kwade bewegingen der begeerlijkheid gelijk als de heiden. U gaat niet kennen dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen. Zo ziet het er ongeveer uit. En als je dit als opdracht moet meekrijgen, dan ben je er slecht aan toe. En dan vrees ik dat er ook niks van terechtkomt. Dus het echt nodig hebt wat hier staat bedoel ik. Ik denk niet dat het dan nog goed komt. Ik geloof wel in wonderen, maar deze weet ik niet. Dat van de broederlijke liefde, nu heb gij niet van nodig dat ik u schrijf, dat is vers 9. En ik denk bij al die zinnetjes dat wij niet van nodig hebben dat dit beschreven wordt, want het lijkt mij dat ze tamelijk vanzelfsprekend zijn voor de mens in het algemeen, althans een beetje idealistische mens. Daar reken ik mezelf dan toch wel toe. En aan de andere kant, voor de gelovigen is het al helemaal niet nodig, omdat het de uitwerking is van wat ons is overkomen. Dat wil zeggen, van wat de Heer voor ons gedaan heeft. Dat is dus de norm in onze levens. Toch? Was de bedoeling. Nou goed, daarom is het ook maar een kort stukje. En de rest vind je in de dikke boeken die overal in de boekwinkels, de evangelische heten ze dan tegenwoordig. Heb je ook Calvinistische boekwinkels dan? Reformatorische. Bestaan die reformatorische boekwinkels? Bestaan er? Oh, hebben ze de titel veranderd? Ik ken ze niet. Ik heb alleen kennis gemaakt ooit met evangelische boekwinkels. En daar verkochten ze dan tegeltjes en verjaardagskaarten en alles wat geld oplevert. Ik heb er wel eens een Bijbel gevonden, maar die was ergens achtergevallen. Ik weet het adres ook nog.
Ja, bij je
zus. Maar, ja, moet ik dat er allemaal uitknippen? Ik kan het toch niet maken? Nou ja. Erg vind ik die dingen. Toen maar weer. Ja. Even kijken. Bij 25 minuten. Nou ja. Goed. Paulus geeft dus wel instructies. Een aardige vind ik ook, en die sluit wel aardig aan bij deze Thessalonicenzen. Even een paar bladzijden verder moet ik dan wezen. In 1 Timotheus, naar ik meen. 1 Timotheus 3, vers 14, vanaf vers 14. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. Dat is maar één betrekkelijk korte zin. In 1 Thessalonicense was het één hoofdstuk of zelfs nog meer, waarin hij niks anders zei dan dit. Maar dan met redenen omkleed en toelichtingen. En Deze dingen schrijf ik u hopende zeer haast tot u te komen, maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Hoe men daar verkeert, heet dat. Zich beweegt, leeft. In het huis Gods. En dat is niet hoe men zich in het kerkgebouw moet gedragen. Maar, hè? Maar hoe men leeft als... als lid van het lichaam van Christus. Ik weet niet eens hoe ik het zeggen moet. Want als lid van de kerk wilde ik zeggen, lid van de gemeente. Maar men denkt altijd dat het de plaatselijke gemeente is. Hè? Dat is zoiets ergs. Ik vind het echt zo erg. Ik heb uitdaging weer gelezen. Ja, men maakt zich zorgen over de kerk en de leegloop uit de kerken. En ik heb daar helemaal geen zorg over. Ik vind het helemaal niet erg ook. Wat wil de mens daar ook eigenlijk? Nee, de mening, ik zou niet weten wat hij daar moet. En het is bovendien niet bijbels. Ik maak me net zo min zorgen over de leegloop van de synagoge, omdat die volloopt. Het is ook geen bijbelse inzetting. Dus ja, wat moet ik ermee? Daar heb ik geen boodschap aan. In de gebruikelijke betekenis van die term dan natuurlijk. Het is ook niet een doelgroep, ook niet in de letterlijke zin heb ik er ook geen boodschap aan. Ik heb er helemaal niks mee. Waar je zorgen over moet maken, dat is dat er nog maar zo weinig verhoudingsgewijs christenen zijn om ons heen. We zijn er luid, die zijn er niet meer namelijk. Er is zo weinig geloof. En ook onder degenen die wel ter kerke gaan en die zich zorgen maken over de leegloop van de kerk. Wat geloven die dan? Ook niks. Maar die blijven gewoon wel bij die kerk, want ja, dat... Ja. Want je moet ergens bij horen, naar het schijnt. Ik heb die argumentatie nooit begrepen. Je moet ergens bij horen. Misschien kan iemand me dat nog eens uitleggen. Maar het zal wel een psychologische aangelegenheid wezen. Je moet ergens bij horen. Maar, van wie? Ik hoor ergens bij. Hè? Bij die ene algemene christelijke kerk. Of in de... originele versie, de ene heilige katholieke kerk heet het. Zolang het maar niet Rooms is, is er inderdaad maar één katholieke kerk. In de zin van dus algemene, want dat is wat het betekent, kerk. En daar horen wij bij. En dat is dat huis waarbinnen wij leven. Wiens huis gij zijt, heet het in Hebreeën hoofdstuk 3. Hè? Het huis van Christus namelijk. En hier, dit schrijf ik omdat gij mocht weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. En het huis Gods is, staat er dan achter, het welk is, het huis Gods, het welk is de gemeente, de ecclesia, de gemeente van de levende God, die algemene heilige christelijke kerk is dat, hè? De gemeente van de levende God. Die dan ook weer beschreven wordt als pilaar en vastigheid der waarheid. En let op het woord de gemeente des levende Gods. Ik ben altijd geneigd om het woord niet te vertalen. Dat wil zeggen de ecclesia van de levende God. En dan zoek je in een Grieks woordenboek op. Wat nee, niet de Grieks Bijbel, een Grieks woordenboek zoek je op. Wat ecclesia is. En dan is het de volksvergadering, de wetgevende en rechtsprekende vergadering, volksvertegenwoordiging is dat. De regering. Ja, of dat de Hoge Raad is, of de Tweede Kamer, of de Eerste Kamer, of de Staten-Generaal. Dat weet ik niet, want wij hebben een andersoortige staatsinrichting. Maar vooruit, hè. En die gemeente die dus recht spreekt en het recht geacht wordt te hanteren en toe te passen, die heet vervolgens een pilaar en vastigheid, mooie metaforen, pilaar en vastigheid der waarheid. Wat de gemeente geacht wordt te doen is het betrachten, het bewaren van de waarheid. Wat kwam ik nou weer tegen? Wij moesten niet proberen de Joden te bekeren en bij de kerk toe, de kerk te brengen. Maar de kerk moesten, wij moesten ons vooral richten voegen bij de Joden. Want het ging toch niet aan te denken dat God zijn werk alleen maar deed via de kerk. Was ik een uitdaging. En wie dat zei, ja, is volstrekt onbelangrijk wie zulke onzin uitkraamt. Dus die kan ik ook niet onthouden. Sorry. Ja, dan heb je je Bijbel toch niet gelezen, of wel? Dan... Het is toch niet... Ja, maar het is idioot. Het is volstrekt idioot. Met een T aan het eind, hè? Nou. Ja, je moet oppassen tegenwoordig, anders is het ook nog discriminerend. Wauw. Wat een belachelijke onzin. De gemeente is het uitverkoren volk van vandaag. Het is dat volk waaraan de waarheid is toebedrouwd. En we hebben de verantwoordelijkheid die waarheid te bewaren. Niet het Joodse volk heeft dat, want die heeft de waarheid niet bewaard. Die is hooguit een dood monument geworden van wat eens Israël de pilaar der waarheid was. Maar Israël heeft er zich nooit aan gehouden. Dat is de geschiedenis van het Oude Testament. Zie? En daarom, in onze dagen, is de gemeente dat Israël waaraan het woord Gods is toebetrouwd. Zeker wel. En onze eerste verantwoordelijkheid als gemeente binnen dit kader is inderdaad de prediking van het evangelie. Dus, in de eerste plaats aan de Joden. Romeinen 1, eerste brief van het Nieuwe Testament, eerste hoofdstuk. Evangelie, kracht Gods tot zaligheid, eerste Jood. Ja, dus wij moeten niet van hun leren, zij moeten van ons leren. Dat wil zeggen, wij hebben de verantwoordelijkheid om dat woord te bewaren, want God doet zijn werk uitsluitend door de gemeente. Uitsluitend, jazeker. Zoals God uitsluitend zijn werk zou doen sinds Exodus 19 via Israël. En hoe het dan vandaag zit, oké, dan komt Romeinen 9 tot en met 11. Maar ja, als je deze eenvoudige dingen niet weet, ja, dat schiet niet op natuurlijk, hè. Maar zo gaat het. Men weet niet wat de gemeente voor een ding is. Dat roep ik natuurlijk al jaren zo in deze formulering. Maar de gemeente is pilaar en vastigheid der waarheid. Wij zouden dus de waarheid betrachten en voor zover wij opgroeien tot mannelijke rijpheid, Efeze 4, is het om de waarheid te betrachten als één gemeente. Dat wil zeggen onderling verbonden. Met banden en toebrengselen en hoe het allemaal heet. De waarheid betrachtende zouden wij alleszins opwassen enzovoort. Collectief, dat is... Je zit maar aan te kijken van, wat zegt hij nou? Dat is Efeze 4. Ja. Ik zoek hem even op, ja. Daar staat dat het de bedoeling was... Dat we via het werk der apostelen en profeten en wie het maar waren, zouden komen, vers 13 van Efeze 4, tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, nee, niet tot een bruidje, tot een volkomen, nee, ik bedoel, als je de gemeente altijd ziet als de bruid, wat dikwijls gebeurt, dan mis je deze dingen dus volkomen. Het illustreert bovendien dat men niet weet wat de gemeente voor een ding is. Sorry. Nee? Ja, in hoofdstuk 5 wordt de gemeente als vrouw voorgesteld, maar niet als bruid. Sterker nog, integendeel. Nou ja. Tot de volkomen man. Tot de mate der grootte der volheid van Christus, dat is nou eenmaal een man, opdat wij niet meer onmondigen zouden zijn. Kinderen is ook goed, maar nepios betekent letterlijk onmondigen, in de zin van niks in te brengen dan lege briefjes. Wij zouden niet meer onmondig zijn, sterker nog, wij zijn een gemeente aan wie de waarheid is toebedrouwd, dan moet je dus mondig zijn. Opdat je lippen de waarheid zouden bewaren. Weet u nog, dat is het Oude Testament waar het zo staat. Van Israël staat dat het onmondig geworden is en namelijk uit het priesterschap is gezet. Dat is Hosea 4. Vertaald met mijn volk is uitgeroeid. Maar er staat mijn volk is stom, dom gemaakt. Het Hebreeuwse dama, ons woord dom is dat gewoon. Of stom, dat wat hetzelfde is. Dam in het Engels. Onmondig, dat wil zeggen het heeft niks te zeggen, onbetekenend. Wat is het goede? Nietszeggend, dat is het goede Nederlandse woord. Dekt het helemaal. Nietszeggend. Maar wij zouden opgroeien opdat we niet meer nietszeggend, nepios zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allerlei leerstellige stroming, want wind is niet het woord voor, dit is niet het woord pneuma voor wind, dit is het woord voor stroming. Wij noemen het ook zo in het Nederlands trouwens. Stroming, leerstellige stroming. Nou, daar worden we mee vergeven, beste mensen, door al die leerstellige stromingen. Daar zorgt de duivel wel voor, maar dat staat er ook, hè. Er staat namelijk, door de bedriegerij der mensen, dus niet zeggen, maar het was toch goed bedoeld? Ja, ja. Nee, ik denk het wel eens dat het goed bedoeld is, eerlijk waar. Maar niet als ik achter de lessenaar sta natuurlijk. Hè. De Bijbel zegt, het is bedriegerij der mensen door arglistigheid. Je hoort aan het woord dat het niet goed is. Hè. Om listiglijk tot dwaling te brengen. En dan weet je met wie je van doen hebt. Ik denk dat de apostel het hier niet ronduit wil zeggen om een of andere reden. Maar we hebben het van doen met de duivel dus, hè. Hij zegt het wel ronduit, maar dat is pas in hoofdstuk 6. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen overheden en machten, want dat steekt erachter. Ja. En hier blijft het bij bedriegerij der mensen door arglistigheid, om listiglijk. De slang was listiger dan alle gedierte des velds. En denk erom dat hij gesproken heeft en dat nog steeds doet. Om listelijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende, via die uitdrukking kwam ik hier terecht. De waarheid betrachtende, de waarheid dragende. Hebben jullie dat? Handhavende, denk ik soms, onder verwijzing naar de Franse wapenspreuk, Nederlandse, je maintiendré. Handhaven. De waarheid betrachtende, dat is van dragen, daar komt het woord vandaan. Maar de waarheid dragende, ook in de, ik zeg altijd, als iemand wat draagt, het is altijd verantwoordelijkheid. Dat is wat je draagt. En hoe die eruit ziet en wat het ding weegt en hoe groot het ding is, dat maakt weinig, wat je draagt is altijd verantwoordelijkheid. En dat zie je dus ook. Maar de waarheid betrachtende is op zijn schouders, heet het dan, hè. De heerschappij is op zijn schouders. Wat weegt de heerschappij? Ja, zwaar. Je bent er verantwoordelijk voor als je het draagt. Dat is wat het is, hè. De wet was een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Wat was er verantwoordelijk voor? Ja, daarom hebben we een arbo-wet die zegt dat je niet iets mag dragen wat zwaarder is dan 25 kilo. Ja, wij moesten altijd van die zware zakken met suiker, 50 kilo suiker, maar zo, uit de bulk. Betrekkelijk normaal. Ik heb er gekend, die namen de twee tegelijk. Elke schouder heeft van 50 kilo. Well, dat mag allemaal niet. Doe maar. Opdat we de waarheid dragende in liefde, in elke zin, alleszins, langs alle kanten, zouden opmarsen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, en daarmee is het verhaal rond, want ben je terug in vers 13. Tot de volkomen man, de zoon Gods, de mate, de grootte, de volheid van Christus. Uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging. Het zullen wel anatomische uitdrukkingen zijn, maar daar hebben de vertalers kennelijk ook geen raad mee geweten. Maar dit is goed. Banden en zo, toebrengingen, voegselen, naar de werking van een ieder deel in zijn maat, want wij hebben allemaal een bediening met maten, dat was ook Romeinen 12, maat, beperkt, tot een zekere hoogte, daar roep ik wel eens, ja, maar dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Dat gaat over mijn grenzen. Misschien anderen, maar ik niet. En zo gaan die dingen. Je moet dat leren. Naar de werking van ieder deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt tot zijn zelfsopbouwing in de liefde. Het gaat om die ene algemene christelijke kerk. En wat de diverse kerkgenootschappen daarmee van doen hebben, vermag ik niet te zien. En ik wil het ook zo houden, hoor. Ja. Want je komt ze namelijk in de Bijbel ook niet tegen. Echt niet. En als je ze wel tegenkomt, enkele keer, dan is het omdat het fout is. De derde Johannesbrief, dat is geen populaire brief, maar lees die maar, dan weet je genoeg, weet je wat ik bedoel. Derde Johannesbrief, maar een halve bladzijde. Het is allemaal gedoe over wie er wel bij hoort en wie er niet bij hoort. En wie je wel mag ontvangen en wie je niet mag ontvangen en dat soort dingen meer. Lui die de baas willen spelen. En dus een eigen organisatie opbouwen. In plaats van te behoren tot het lichaam van Christus. Waarvan Christus het hoofd is. Dat is waar het over gaat dan. Hè. En dan maar weer terug naar 1 Thessalonicense. In Timotheus was het hoe gij in het huis Gods moet verkeren. En hier heet het hoe gij moet wandelen en Goden behagen. En dat gij daarin overvloedig wordt. Iemand zei een keer, maar hier zitten de mensen niet op te wachten. En dat vond ik volkomen buiten de orde, want dat dondert helemaal niet waar de mensen op zitten te wachten. Toch? Nee, dat had Jesaja ook wel tegen de heer kunnen zeggen. Of Jeremia. Of Ezekiel. Joël. Hier zitten de mensen niet op te wachten. Nee, maar dit is wat God heeft mede te delen. En dat is het. Het gaat er niet om mensen te behagen. Nou ja, dat is gelaten 1, waar Paulus daar uitgebreid op ingaat. Gaat erom dat we Goden zouden behagen. Bij gelegenheid lezen zelfs zij zonder aanstoot te geven. Zeg maar, je mag geen aanstoot geven, is niet te bedoelen. Dan zegt nee, dat is waar, maar waar lees je dat? Want in het algemeen de bedoeling is dat je de Heer geen aanstoot geeft, hoor. Lees het nog maar eens na. Als u tegenkomt. Nee, haalt vrede met alle mensen. Dat is ook inderdaad zo. Maar geef geen aanstoot. Ja, potverdorie. Wat moet je met al die mensen die zoeken om aanstoot te nemen? Die willen niet anders. Zitten erop te wachten. Dan wees dan zonder aanstoot te geven. Dat kan je toch niet in ernst beweren? Maar dat wil zeggen dat men de Heer geen aanstoot zou geven. Zie? Degene die wij dienen. Degene die ons gezonden heeft. Die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Die ons de handen gevuld heeft. Die ons die Bijbel ter hand gesteld heeft. Dan wel een pond in de handen heeft gedrukt. En gezegd, doet handeling totdat ik kom. En dat mensen aanstoot eraan nemen dat wij dat doen. Ja, ik weet niet beter. Dat is altijd zo geweest. Het is niet leuk, maar... Maar zo is het nou eenmaal. Goed. dus hoe gij moet wandelen en goden behagen. En dat gij daarin meer overvloedig wordt, dat is precies wat ik gelezen heb uit Efeze 4 ook. Want ook daar wordt duidelijk gesteld dat het een kwestie van groei is. En dat er dingen zijn die men zou moeten leren in de praktijk. Al was maar dat men moet leren daar zijn vrede, zijn genoegdoening in te vinden. Dat het daar alleen maar over gaat, eigenlijk. Zie? En daarna komt het praktisch onderricht. Dat is toch het leven van Paulus en van de apostelen. En van de Heer Jezus in de eerste plaats. Niet mensen behagen. Maar ook van de Heer geldt dat hij het woord van zijn vader sprak, zo staat het in Johannes 5 immers. En dat hij deed de werken die hij zijn vader had zien doen. En in hetzelfde Johannes evangelie lees je overal, op alle bladzijden wel, dat de Joden daar aanstoot aan namen. En dat zal blij waren dat ze ergens aanstoot aan konden nemen trouwens. Want daar zochten ze naar. Ja, zo werkt dat. Maar voor ons geldt wandelen en goden behagen. Over die wandel wordt natuurlijk veel gezegd, in het algemeen, in de Bijbel. Wat dacht u van, breng dan vruchten voort der bekering waardig? Dat zijn woorden van Johannes de Doper al. Maar die grijpen wel degelijk vooruit op nieuwtestamentische tijd. En in het algemeen wordt gesproken over dat wij zouden wandelen, maar dat is weer Efeze 4, ik heb hem net weer weggeslagen, maar het was Efeze 4 vers 1. Die citeer ik bij voorkeur en uit gewoonte ook altijd, omdat daar staat dat wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dan leg die maar naast 1 Timotheüs 3 vers 16 waar wij waren. Namelijk hoe men in het huis Gods moet verkeren, de pilaren en vastigheid der waarheid. Want onze roeping vooralsnog en hier en nu is inderdaad de waarheid te betrachten. Maar dat lees je dus ook verder in Efeze hoofdstuk 4. Zie? En in Efeze 4 gaat het dus uitdrukkelijk om de gemeente waarvan we deel uitmaken. Gewoon omdat we gelovigen zijn. God heeft ons daaraan toegevoegd. Of anders wordt het Johannes 17, God heeft ons aan Christus gegeven. En dus maken we deel uit van dat collectief dat de Heer in de hand heeft, zo met de termen nog steeds uit het Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed, waar hij zegt, ik bewaar ze in uw naam, heilig ze, heiligmaking komt hierna, hè? Heilig ze in uw waarheid, in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. In de gemeente is de pilaar en vastigheid de waarheid. In de gemeente draait het alleen maar daarom. Om de waarheid, om die te bewaren. Te dragen hier op aarde door de eeuwen heen. En dat betekent dat als ergens iemand de waarheid zoekt, stuur de Heer hem naar iemand van ons. Naar de gemeente. Nee, niet naar de Joden. Zoals de man in zijn artikel beweerde. Hè? Integendeel. Sterker nog, als een Jood de waarheid zoekt, waar komt hij dan terecht? Waar moet hij dan naartoe? Ja, die komt ook bij ons terecht. Komt bij de Heer terecht en dat gaat via de gemeente. Dat kan niet anders. Wij zijn dat priesterlijke volk. Zie? En Efeze 1 was dat gij, hoe stond het er ook weer, dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander in liefde, enzovoorts. En vervolgens wordt gesproken over de eenheid van de gemeente. En er is altijd iemand die dan meteen roept, maar die eenheid is toch ver te zoeken. Nou, ik zoek die niet. Ik zoek die eenheid van de gemeente dichtbij. Om voor de hand liggende reden, want ik woon zelf bij die gemeente. En die zoek ik dichtbij en die zie ik om me heen. Die is er nou eenmaal. Sommigen vinden het verbijsterend. En ik haal er meestal mijn schouders een beetje glimlachend over op. Ja, nee, maar zo werkt het. Zo gaat dat. Wij zijn nu eenmaal één gemeente en de Heer is het hoofd daarvan. En die regelt het een en ander. Niet alles, denk ik. Waarom ook. Maar als hij het nodig vindt, dan doet hij wel wat. Wij zijn één als gelovigen. En als ik zeg, ik voel me niet aangesproken door kerken die leeglopen of wat dan ook, dan zeg ik precies hetzelfde. Wij zijn één als gelovigen. En wat voor muren anderen hebben opgetrokken, letterlijk of denkbeeldig, ja, ik zie ze niet eens. Ik wil ze niet weten. Dus ik ben altijd ik word altijd, hoe noemen ze dat? Ik kom altijd in beroering, in beweging. Als ze het hebben over kerken en samenwerking en leegloop en al dat soort dingen meer. Want ze hebben het over dingen die ze zelf hebben uitgevonden, die ze in stand willen houden. Ik heb daar niks mee en het komt in de Bijbel niet voor. Ja. Het blijven moeilijke dingen en ze worden slecht begrepen. Maar ja, dat komt omdat men de Bijbel niet kent en niet als norm wil nemen. Want zo is het dan feitelijk. Hè? En dan ziet men die eenheid niet. Ik zal nooit vergeten dat de directeur van de Bijbelschool in Heverlee toen nog, dus Brussel tegenwoordig geloof ik, hè, of wat het maar was, dat die een artikel schreef, dat heb ik gelezen, over het onverhoorde gebed. Het onverhoorde gebed van de Heer Jezus. Serieus. En achteraf bleek dat hij niet de enige is die termen gebruikt. Het schijnt bekend te zijn, het onverhoorde gebed van de Heer Jezus. Dat is het overpriestelijk gebed uit Johannes 17. Over, Vader, ik wil dat zij alle één zijn. Dat is niet verhoord. En daarom moeten wij zorgen dat het gebeurt. Of zo. Moeten wij die eenheid maken. Toch? Wat een gedoe allemaal. De man is blind. Sorry, de man is blind. Begrijpt niet wat daar staat. En kijkt verkeerd. Wij zijn één in Christus. En als je kijkt naar die zogenaamde verdeeldheid, ben je bezig de eenheid die in Christus is te ontkennen. Als ze ons vragen waar gaat dat vanuit, is dat interkerkelijk wat jullie doen, dan zeg ik nee, dat is buitenkerkelijk. Echt. En ik roep dat al tientallen jaren. Het is buitenkerkelijk. Wij zijn niet interkerkelijk, wij kennen geen kerken. We willen er niet mee te maken hebben. We zijn buitenkerkelijk. En wie mee wil doen, ja, prima, is goed. Ja. Of jullie lid zijn van een kerk, ja, misschien wel, maar wat maakt ons dat uit? Willen wij niet weten. Heeft er niets mee te maken. Ik meen het echt oprecht. Heeft er niets mee te maken. Je komt het in de Bijbel ook absoluut niet tegen. Wij zijn één in Christus. En dat moet voldoende zijn. Je moet nog ergens bij horen. Nou, daar moet je bij horen. Dat is de enige optie. En de hele rest, dat... het is niet verboden. Zeg ik altijd, maar... Je moet dat niet introduceren daar waar het niet thuis hoort. En dus, wij wandelen waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. Waardiglijk dat ons de waarheid is toebetrouwd. Elders heet het ook dat wij zouden wandelen waardiglijk het evangelie en waardiglijk de Heer en waardiglijk Gode en wat het maar was. Maar het geslag gaat allemaal over die wandel die nou eenmaal rechtstreeks van doen heeft met wie wij zijn. Zie? Het is niet zo dat wat wij doen en laten dat losstaat van wie wij zijn. Het is in de wereld ook zo. Ik bedoel, onze leden van de Koninklijke Huis in Nederland worden ook geacht zich netjes te gedragen. in overeenstemming met de functie die ze vervullen, de roeping die ze hebben. Als ze dat niet doen, dan worden ze eruit ontslagen in de praktijk. Dus dat moet wel, enzovoort. Maar ook iemand als Rutte mag niet zeggen, pleur op. Dat is alweer maanden geleden, geloof ik. Maar terwijl ik het volstrekt juist vond, ook in de context waarin hij zoiets zei en hoe hij het inleidde en omkleedde enzovoort, daar heb ik er vrede mee. Echt wel, ja. Maar dat had hij dan niet mogen zeggen omdat hij minister-president is. Ja, nou ja, dan kom je in een oude discussie terecht. Welke pet had de minister op toen hij zei... er is ook eens een keer een hele toestand over geweest, over de pet van de minister. Zei hij dat als partijlid of partijaanvoerder of als lijsttrekker of als minister of als directeur van een of ander bedrijf. Wat het maar was. En Terlouw zei van de week wat. Jan Terlouw, ik zou bijna zeggen bijna Jan, maar dat is niet zo. Maar stokoude Jan Terlouw, in welke hoedanigheid doet die man dat? Welke pet heeft hij dan op? Ik weet, hè? Ja, maar het speelt mee. Ik bedoel, er zijn mensen genoeg die hetzelfde zeggen als wat hij zegt. Maar nou zegt hij dat en nou, ja. Dus toch iets op grond van wie die man, wat mij betreft, is. Ja, hij was, dat vind ik raar. Hij is dat. Hè? Officieel niet in functie, maar dan hebben we het over wat hij doet enzovoort. Maar gezien wat die man is, wordt het ineens gewichtig wat hij gezegd heeft, enzovoorts. En zo is het maar net, dat is ook heel normaal. En wij zijn kinderen gods, voor ons is van gewicht hoe wij wandelen, want het moet zijn, was de bedoeling, in overeenstemming met onze positie als kinderen gods. Zo staat het in de Bijbel. Ik bid u dan door de ontferming gods, dat gij uw lichaam stelt, enzovoort. Of weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat gij uzelf niet zijt? Weet gij niet dat gij duur gekocht zijt, enzovoorts? Dat wil zeggen, het heeft consequenties. En we zijn uit onszelf niet tot iets bekwaam, maar God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn. 2 Korinther 3. En daarom vertragen wij niet. En nog een keer, daarom vertragen wij niet. Want wij moeten alle... Er staat een heleboel keren, want. Want wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Kijk het maar na. Valt het nou erg snel samen, maar... dat is waar het over gaat. En hier wordt dat ook samengevat. Hè? Hoe gij moet wandelen en dus Goden behagen. En dat gij daarin overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Dat wil zeggen, het is op grond van de autoriteit van Paulus als apostel. Dat is dus als profeet, onder andere. Want iemand die in de Bijbel apostel van Christus heet, wordt geacht een profeet te zijn. Nee, letterlijk volgens het woord een gezondene. In de zin van gezonden door de Heer zelf overigens. Maar ze heten apostelen en profeten. Dat is een van hun functies. Ze spreken dus met gezag. Zoals de profeten. En dat is wat Paulus hier dus ook zegt. Wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil van God. Uw heiligmaking. En daarna staat een dubbele punt. En weet ik het. En punt, komma, punt, komma, punt, komma, punt. Dus ze doen maar wat met die tekens. Maar je zou de zin daar eerst moeten stoppen, denk ik. Dit is de wil van God. Uw heiligmaking. En dan die dubbele punt, want nou komt het. Maar het is in de eerste plaats een term ter aanduiding van het voorgaande. Namelijk... dat gij moet wandelen, of hoe gij moet wandelen en Goden behagen, dat gij daarin overvloedig wordt, dat is heiligmaking. Hier. Kom er wel op terug. Omdat het toch een belangrijk Bijbelse term is. Bij heiligmaking veronderstelt een proces. Iets dat ergens begonnen is en dat ergens voltooid zou moeten worden wellicht. En wij weten trouwens wanneer het voltooid is. Want het heet het... Nee, het heet niet de rechterstoel van Christus daar. In Filippenzen 1, vers 6 meen ik. Maar het heet de dag van Christus. Vertrouwen dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Christus. Welk werk doet de Heer dan in ons? Nou, er is één woord voor. Dus dit. Heiligmaking. En wat houdt dat in? Nou, dat gij weet en leert hoe gij moet wandelen en God behagen. En daarin overvloediger worden, dat wil zeggen, dat is een kwestie van groei. Dat heet dus heiligmaking. Dat is dat werk. En het begint uiteraard logischerwijze met bewustwording. Ik heb nog net een moderne term voor u. Bewustwording. Want je moet je dat eerst bewust zijn. Wie je bent geworden. Misschien waar je vandaan komt. Maar van veel groter belang is natuurlijk niet waar je vandaan komt. Maar waar je bent en waar je naartoe moet. En waar je vandaan komt word je geacht te vergeten. Maar dat was Filippenzen 3. Vergeten hetgeen achter is, we strekken naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Dat is waar het over gaat. Ja. En dat is de wil van God. En hoe dat eruit ziet, dat wil zeggen, dat is georiënteerd zijn, opgericht zijn op de Heer, op goden te behagen, in plaats van mensen te behagen. En dat laatste, mensen behagen, ja, dat is een soort westers evangelie geworden, hè. Men noemt het, men gebruikt daarvoor de term naastenliefde ook. Wat ook helemaal nergens op slaat, omdat het maar zelden iets met je naaste te maken heeft. Namelijk met de buren. Hè? Of je familie. Men zoekt de naaste heel ver, heb ik begrepen. Minstens een paar duizend kilometer, als het even kan. Het liefst. Maar vooruit maar weer, naaste liefde, dat is mensen behagen. Lief zijn voor elkaar. Het is gewoon de flower power uit de 60e, was dat 60e jaren?
Ja.
Oké, zoiets dan. Die hippiecultuur en de Jesus people had je toen ook. Dat was de evangelische variant daarvan. Had er ook niks mee te maken. Maar, en vooral niks leerstellig, vooral geen dogmatiek, vooral geen bijbelse waarheid, überhaupt geen waarheid, geen vaste dingen, geen normen en waarden, want die moesten allemaal weg. En men vond het ook christelijk als je dan maar aardig was voor elkaar. Je moest lief zijn voor elkaar. Ging ook gepaard met de zogenaamde seksuele revolutie om voor de hand liggende redenen. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben. Dat woord bevelen heeft eigenlijk de betekenis van gewoon een boodschap doorgeven. Giving a message to enzovoort. Proclaiming or giving a message to stond in het woordenboek. Heb ik ooit genoteerd, zie ik nou staan. Dus ik denk, zeg het maar even. In de praktijk dus aanbevelingen, boodschappen. En let op, vers 2 begint met want, vers 3 begint ook met want. Dus niet een doorgaande reeks, maar die twee wanten. Die zijn horen bij elkaar. Dat is vaak zo met twee wanten trouwens. Ja. Dat wil zeggen, vers 2 lees je achter vers 1, maar vers 3 lees je ook achter vers 1. Ze zijn gelijk. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door Jezus Christus. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking. Want die bevelen, om zo te zeggen, gaan daarover. Hebben dat als doel, uw heiligmaking. En ik zou daar een punt zetten, een dubbele punt mag ook, maar dat is, ja, doe maar. Dat er meteen achter staat dat gij u onthoudt van de hoererij, dat woord dringt zich vanzelf op, dat woord hoererij. Omdat het binnen Bijbelse context het tegenovergestelde is van heiligmaking. Taalkundig is dat niet zo, maar inhoudelijk en in het gebruik wel. Want hoererij is een de wat zware term in de Bijbel voor ontrouw in het algemeen. Nee, soms gaat het over seksuele zaken, maar lang niet altijd, het is gewoon de term voor ontrouw, op welk terrein dan ook. Vandaar dat afgoderij ook heet hoererij. En misschien heet het wel vaker hoererij dan dat het afgoderij heet. Omdat het een goed woord is daarvoor. Het is ontrouw, terwijl heiliging, of iets uitgebreider heiligmaking, veronderstelt trouw. Want heiligmaking is in de praktijk... Heiligmaking is in feite toewijding. In dit geval natuurlijk toewijding aan God, in de dienst aan God. En dat is het. Het is heel eenvoudig te zeggen. Iets is heilig als het gewijd is aan de dienst van God. That's it. En het zit niet in het ding zelf, of in eventueel die mens, maar ik zeg liever ding om het zo abstract mogelijk en objectief mogelijk te houden. Dingen zijn niet heilig in zichzelf, dingen zijn heilig door de positie waarin zij gekomen zijn. En misschien zal ik zal eens kijken of die voorbeelden nog kloppen die ik hier bij de hand heb. Want ik neem u even mee naar Exodus. In de eerste plaats Exodus hoofdstuk 40. Exodus 40. Als voorbeeld. Vanaf vers 9. Dan zult gij de zalfolie nemen en zalven de tabernakel en al wat daarin is, en gij zult dezelve heiligen met al zijn gereedschap, en het zal een heiligheid zijn. Want iets dat geheiligd is, is daarna een heiligheid. En een heiligheid is een heilig ding. Had ook kunnen zijn heiligdom, want een heiligdom is ook een heilig ding. En de tabernakel is een heilig ding, een heiligheid, omdat die officieel gewijd is aan de dienst van God. En het is trouwens in de praktijk gebeurd via het ritueel van de salving. Wat nou jammer is, want het is het ding al vet voordat het ooit gebruikt is geworden. Ja, ik denk altijd, hebben ze dat gedaan en waar hebben ze die zalfolie dan over gegoten? Maar je moet die dingen afleren eigenlijk, om dat zo te bedenken. Maar toch, je houdt het voor je. Dus, en zalven met zalfolie, daar zit het woord Messias in, dat weet u toch, hè? Christus in het Grieks. Want dat betekent de gezalfde. Ja. En Christus is de gezalfde omdat hij gezalfd is met olie. Ja, er zijn zelfs teksten in het Oude Testament waar dat zo staat. Gij zalft mijn hoofd met olie. Boven, is dat Psalm 23? De Heer is mijn herder. De vraag is, wie zegt dat eigenlijk? De Heer is mijn herder. De psalmist, oké, maar... Ja, de Heer Jezus zelf. Dus zeker wel. Zeker wel. Maar er zijn meer van die schriftplaatsen. De Heer heeft mij gezonden omdat hij mij gezalfd heeft, enzovoorts. Want de zalfolie, die in het ritueel, is een uitbeelding van wat wij noemen de Heilige Geest. Nou, wat de Bijbel ook de Heilige Geest noemt. Maar er zijn nog wel een paar termen voor. Eén daarvan is gewoon dat die geest, die zalfolie, staat voor nieuw, namelijk eeuwig leven. Zodat de zalving met de olie een beeld is van opstanding. en daarmee ook bovendien aanstelling in het eerstgeboorterecht, in één keer. Dat is de zalfolie. Vandaar dat koningen gezalfd werden en priesters. In deze hoofdstukken trouwens ook. Want dat zijn aspecten, koningschap en priesterschap zijn aspecten die van oorsprong in elk geval, en dus officieel, attributen zijn van het eerstgeboorterecht. En daartoe wordt men gezalfd. Maar de symboliek ervan is dat het iets van doen heeft met wedergeboorte. Men moet eeuwig leven ontvangen en van Christus de koning en hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, staat dan ook dat hij dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens, kortom op grond van zijn opstanding. En toen werd hij dus gezalfd bij zijn opstanding. En nee, dat is niet mijn theorie, er staat gewoon in Handelingen 2 in de evangelisatietoespraak van Petrus. Dus als nog eens iemand zegt, dat is geen evangelisatie, dat is bijbelstudie, dan zeg ik, mij ontgaat het argument. Want evangelisatie in de Bijbel is bijbelstudie. Sorry. En anders heb je zelf een andere inhoud gegeven aan de term. Petrus in Handelingen 2 zegt, God heeft deze Jezus die gij gekruist hebt, God heeft hem opgewekt, smarten des doods ontbonden hebbende, enzovoorts, en heeft hem die geest gegeven. Hij heeft hem opgewekt, hij heeft hem die geest gegeven. En hij predikt dus de opstanding van Christus, die gij nu ziet en hoort, 50 dagen later. Op Pinksteren. Daarom heet het Pinksteren. 50 dagen later. Maar niettemin, hij spreekt over Pasen, Petrus. En hij zegt bovendien dat waar wij tot geloof komen, zullen wij diezelfde geest ontvangen. Want dan worden wij wedergeboren. Namelijk, uitgedrukt in de doop, bekeert u, laat u dopen en wat het maar was allemaal. Dat is dus wat het is. Zalven is de uitbeelding van opstanding uit de dood als eerste, in het eerstgeboorterecht namelijk. Beide, in één keer. Zoals met Christus gebeurd is en zoals met ons gebeurt. En nu, hier gebeurt het notabene met de tabernakel. Die trouwens in zijn geheel een beeld is van de gemeente, maar toen maar. En waar we het nu eigenlijk over hebben alleen maar, is dit. Dat hele bouwwerk, die hele tent, die hele hut, want zo wordt het bij gelegenheid vertaald, het woord, die is heilig. Waarom? Omdat hij zich onthoudt van de hoererij? Of zo? Omdat hij zo netjes door het leven gaat en die fietst op zondag? En, wat hij nog, nou ja, goed. Nee, gewoon omdat het ding nou eenmaal gewijd is aan de dienst van God. Voor de rest blijft het gewoon hetzelfde ding. Nou ja, het is wat oneerbiedig gezegd natuurlijk voor zo'n bouwwerk dat zoveel gekost heeft. Toch? Ik vind het altijd leuk. Ik noem het altijd de portable tempel. Maar je wil niet weten hoeveel zilver en goud en koper allemaal wegen, hoor jongens. Dat zit in hout, dat schijnt slecht hout geweest te zijn. Slecht hout is altijd licht. Tenminste, vuistregel. Dat zal wel meevallen, maar dan overtrokken met goud. En dan en staande op zilveren voeten of op koperen voeten. En hoeveel van die dingen heb je wel? Hoe portable kan het wezen? Maar goed. Maar het blijft gewoon datzelfde ding. Zoals zo'n hut die je afbreekt. Nou ja, een plechtige hut dan, vooral een dure hut vooruit, die je dan toch afbreekt en inpakt en op pellets laat of wat. Nee, ik weet het niet. Met handgrepen eraan dat je hem kunt tillen. Nou ja, enzovoorts. Ja, het blijft hetzelfde ding, maar het is heilig. Zie? Gij zult ook het altaar des brandoffers salven en al zijn gereedschap. En kortom, gij zult het altaar heiligen. En het altaar zal heiligheid der heiligheden zijn. dan zult gij het wasvat zalven en deszelfs voet. En gij zult het heiligen. Gij zult ook Aaron en zijn zonen doen naderen tot de deur van de tent der samenkomst. En gij zult hem met water wassen. En gij zult Aaron de heilige klederen aantrekken. En gij zult hem zalven en hem heiligen, dat in mij het priester aan bedienen. Mozes krijgt de opdracht om zijn broer Aaron te heiligen. En hoe doet hij dat? Hij wijst hem aan en zegt, jij bent, vanaf nu ben je priester. Nou, hij doet hem eerst in bad. Dat staat er. En dat dood en opstanding, hè? Ja, reiniging van zonde. Maar het punt is dat daardoor het begrip reinigen en heiligen in de Bijbel wel degelijk synoniemen zijn. En dat die woorden, met name ook in de Hebreeënbrief, door elkaar gebruikt worden. Heiligen en reinigen. Zoek het maar eens op als je me niet gelooft. Dat is echt waar. Want het is aanstellen, het is reiniging om aan te stellen in de dienst van het nieuwe verbond. Om zo te zeggen. Dat is zoals in het Nieuwe Testament dan uiteengezet wordt. Maar in het algemeen, hier vind je rituele reinigingen om inderdaad via die riten de dingen, inclusief eventueel mensen, te heiligen, namen te stellen in de dienst van God. Heb je dat? Gij zult ook zijn zonen doen naderen en zult hun de rokken aantrekken. Nou ja, ik was nog even bij die kerken waar we het over hadden in de pauze enzovoort. Dan denk ik, nou krijg je mannen in rokken rondlopend. Toen weer. Gij zult ook de zonen doen naderen, zult hun de rokken aantrekken. En gij zult hen zalven, gelijk als gij hun vader zult gezalfd hebben, dat zij mij het priesterambt bedienen. En het zal geschieden dat hun zalving zal zijn tot een eeuwig priesterdom bij hun geslachten, in de zin van erfelijk enzovoort. Wat maakt iets heilig? Wel, als het in dienst van God gesteld is. Wat is dus heiligmaking? Stellen in dienst van God. Dat is wat het is. En daarna krijg je ook min of meer automatisch de tweeledige toepassing van de term. Het eerste heeft van doen met de staat en het andere met de toestand. Als je die woorden tenminste aan elkaar kunt houden. Dat wil zeggen, de staat is de officiële positie. En in die zin zijn wij als kinderen Gods allemaal heiligen. U weet wel, de saints. Juist, die saints. Ik zeg er altijd bij, in het Nederlands hebben we de moeite mee, de heiligen zijn gewoon alle gelovigen. Maar in de Engelse taal is dat geen probleem, dat weet iedereen. De saints, dat zijn de heiligen, dat zijn de gelovigen. Want de saints komen marching in, dat zijn niet de heilige Antonius en de heilige Nicolaas. En Sint Jutemus heb je ook nog. Maar goed, maar het zijn de gelovigen als zodanig. Dat is een staat, dat zijn we allemaal. En daarna heb je de toestand. Dat wil zeggen, wat is de praktische consequentie daarvan? Dat we heilig zijn is één ding. Of we ook heilig wandelen, doen. Ja, dat is het gevolg daarvan. Dat wil zeggen, we zouden daaruit voort moeten vloeien. En ik weet, dat klinkt tamelijk academisch. Maar dat is het niet, want ik vertel dat omdat gewoonlijk zonder erg gedacht wordt dat het andersom is. Ja. Dat je door heilige levenswandel heilig moet worden. In ieder geval is dat in de Rooms-Katholieke Kerk zo. Hè? Misschien wel, maar in de Rooms-Katholieke Kerk word je officieel tot de heilige verklaard, eventueel. Uitsluitend postuum, dus je hebt er geen fluit aan. Maar, hè, je krijgt toch niet een geldbedrag om vrij te besteden? Zelfs niet aan een goed doel. Tenminste, weet ik niet helemaal zeker eigenlijk. Maar toch maar weer. Maar men denkt dat je heilig moet leven om heilig te worden. En dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert het andersom. Dat geldt trouwens aan de andere kant ook voor zondaren. Hè? niet je zondigt en zo, dus, en daarmee word je een zondaar. Men denkt het in het algemeen, en in het bijzonder denkt men dat van Adam. Dat krijg je er niet meer uit hoor. Ik doe mijn best, maar ik krijg je er niet meer uit. Men bespreekt dus over de zondeval van de mens. En daar kom je niet meer vanaf. Dat heeft men omarmd en dat koestert men, de zondeval van de mens. Zo van, hij ging zondigen en toen werd hij een zondaar. Maar ik wil voor de gelegenheid Adam wel als uitzondering beschouwen. We hebben het over hem niet, maar over al die andere miljarden wel. Die zijn zondaren en daarom zondigen ze. Wij zijn zondaren en daarom zondigen wij. Dat is de negatieve kant. En aan de positieve kant, wij zijn heilig en daarom zouden wij ook heilig wandelen. In de praktijk. En dat heet dan weer de heiligmaking van de ziel. Hebben we dat nog? Dit is de norm. De normale volgorde. En zo is het met die voorwerpen die hier beschreven werden in Exodus 40. Dus ook. Zij worden heilig verklaard. Dat wil zeggen, daar beginnen we mee. Dat is hun positie. En de bedoeling is dat ze voor dat heilige doel ook in de praktijk zouden gebruikt worden. Maar ook als ze niet gebruikt zouden worden, blijven ze nog heilig. En die voorwerpen hebben niks gedaan om heilig te worden. Die voorwerpen kunnen namelijk niks doen. Die worden gewoon heilig verklaard van het ene moment op het andere en dat is het dan. En het is bij ons ook gebeurd, wij zijn heiligen. En maar omdat we heiligen zijn, zouden we ook heilig wandelen. Dat is de praktische uitwerking. En heiligheid wil zeggen gewijd aan de dienst van God. Je vindt het al eerder, die terminologie vind je natuurlijk al eerder, niet voor de rieten, nou ja, misschien toch voor de rieten, oké. In Exodus 13... De vraag is hoe ritueel is het eigenlijk, maar... Exodus 13, vers 1. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende, heilig mij allereerst geborenen. Dus er worden allereerst geborenen heilig verklaard. Heilig gemaakt. Of er daar nog wat van terecht komt, dat is dan maar de vraag. Er zit een heel vervolg op dit verhaal trouwens, wat hier begint. In dit hoofdstuk al, en later nog veel meer. Want de lui die hier geheiligd worden, wat het ook wezen mag, mogen, die worden daarna weer uit die positie ontslagen en vervangen door de levieten. Jawel. Maar dat blijft dus zo dat ze geheiligd worden voor de dienst aan God. Maar waar de dienst aan God specifiek wordt opgedragen aan de stam van Levi, wordt de positie van de eerstgeborenen overgenomen door de levieten. En ze worden één op één uitgewisseld met een overschot van 276 man die dan gelost moeten worden in Zuid-Frankrijk. Die dan gelost moeten worden... Losgekocht moeten worden. Nee, dat komt door die duiven die ik hier straks zag. Voor toen ik naar Leerdammer. Een verzameling duiven zat er bij de rotonde. Er waren geen postduiven. Tenminste, niet de normale blauwe postduiven. Het waren witte duiven, sierduiven. Dus ik kon ze gauw niet zien van welke ras. Maar, dus dan daarom zeg ik, duiven worden gelost in Zuid-Frankrijk. Dat weet u toch? Postduiven. Maar toch maar weer. Maar nee, die eerstgeborenen werden gelost, die moesten vrijgekocht worden, want ze waren gewijd aan de dienst aan God. Maar in het algemeen, ze werden officieel allemaal vervangen door de levieten. Gewijd aan de dienst van God, dat is het verhaal. En hier begint het verhaal sowieso van de eerstgeborenen. Want wat hier staat, Wat enige baarmoeder opent onder de mensen, de kinderen Israëls, voor mensen en beesten, dat is voor mij al wat mannelijk is en hoe dat mij te mag. En hier verderop in het hoofdstuk wordt er ook op ingegaan. En die heiliging, ja, dat is niet iets wat via een proces tot stand gebracht wordt. Ze worden gewoon aangewezen en dat is het dan. Gewijd officieel aan de dienst van God, al was het per notariële akte. En dan zijn ze heilig dus. En dat geldt voor de eerstgeborenen van Israël hier. Maar in Exodus 19... wordt tot Israël gezegd, voor de goede orde en volkomen overbodig, denk ik, hoop ik. Dit is niet het Joodse volk, hè? Dit is niet het Joodse volk. Het is Israël. Ja, de Joden denken dat het het Joodse volk was. Zelfs de Joden denken dat het het Joodse volk was. Maar dat is niet zo, hè? Het is Israël, ja. En tot Israël wordt gezegd, vers 5, door de Heer, nu dan, indien gij naarstiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. Want de ganse aarde, impliciet alle volken, zijn voor mij. En ik kan dat dus doen, einde van aanwijzen, specifiek. Want de vraag is, hoezo specifiek zijn eigendom als alle volken van hem zijn? Dan komt het volgende vers. Namelijk, ja, staat en, maar in de betekenis van namelijk. Namelijk, gij zult voor mij, vanwege mijn eigendom, mijn persoonlijke schat staat er eigenlijk, hè, segula, de schat, ja. Gij zult mij namelijk een priesterlijk koninkrijk, namelijk een heilig volk zijn. Een volk van koningen en priesters, heet het bij andere gelegenheid. Dat wil zeggen, een volk van priesters, en dus gesteld in de dienst aan God. Maar als volk van koningen zijn ze dat ook, want de koning wordt geacht God te vertegenwoordigen bij de mens. Vandaar dat de koning ook door God werd aangesteld onder Israël, althans het koningshuis officieel. Maar niettemin, een heilig volk, omdat het gesteld is in de koninklijke en in de priesterlijke positie. En de aardigheid ervan is weer dat koningen worden gezalfd en priesters worden gezalfd bij hun aanstelling. En dus een koninklijk priesterlijk volk, een gezalfd volk om zo te zeggen. Maar een volk wat inderdaad geheiligd is en geplaatst is in de dienst aan God. Dat is wat het is. En het zegt niks over het geloof van de leden van het volk. En het zegt ook niks over een hiernamaals. Wat dat ook zou mogen wezen. Heb je dat? Het zegt niks over of die mensen, die Israëlieten, zalig worden of zoiets. Heeft er niets mee van doen, gaat daar niet over, gaat alleen over de aanstelling in de dienst van God van een heel volk. En voor die mensen dus, zolang als ze leven. Dat is het. En wat daarna komt, daar gaat het niet over. Hebben jullie dat nog? De verkiezing van Israël, de uitverkiezing, oké, de Calvinistische term dan, vooruit. De uitverkiezing, dus ook de verkiezing, maar dan iets sterker. De uitverkiezing van Israël heeft niks van doen met eeuwige zaligheid, heeft van doen met de dienst aan God op aarde. Zo bezien zijn wij als gemeente, want daar kan ik niet nalaten erbij te zeggen meteen, zijn wij als gemeente inderdaad het uitverkoren volk. In dezelfde betekenis of toepassing van de term, namelijk als koninklijk priesterlijk volk. Dat is trouwens ook wat Petrus zegt, letterlijk. En hij zegt, dat gaat over u die gelooft. Want hij kent in dat schriftgedeelte 2 Peter, 1 Petrus 2, ook een andere categorie, dat zijn de ongelovigen, en daar gebruikt hij de termen die elders gebruikt worden specifiek voor het Joodse volk. Die zijn het dus niet. Maar gij, die gelooft. Gij zijt een uitverkoren geslacht, de koning, priesterdom en heilig volk. We kregen volk om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En ik maak hem maar meteen af, want er staat vervolgens: gij die eertijds lo ammi waard, maar nu ammi zijt geworden. En eertijds lo rugama, maar nu ontfermd zijt geworden. En die woorden komen uit Hosea hoofdstuk 1. En de aardigheid daarvan is dat die woorden daarvan toepassen zijn op de 10 stammen van Israël. Ik heb het niet geschreven. Ik niet. Maar wel gelezen. Met aandacht. Maar goed, iets is heilig als het gewijd is aan de dienst van God. Hier staat dat zelfs over heel Israël enzovoorts. Maar meer hoef ik daar denk ik ook niet over te zeggen. Dit is gewoon de betekenis en dit is overal de betekenis, heel de Bijbel door. En bij gelegenheid wordt dan, als het erover gaat, het begrip heiliging vervangen door het begrip reiniging. Omdat die reiniging in het algemeen het ritueel was waarbij de heiliging plaatsvond. Daarom zijn wij gereinigd, daarom zijn onze harten, worden onze harten, Hebreeën 9 vers 14, worden onze harten gereinigd van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Om heilig te kunnen wandelen. Enzovoorts. Die termen staan ook in de Hebreeënbrief, maar daar in Hebreeën 9 vers 14 nog even niet. Maar wel dezelfde gedachte. En dat is hier dus ook de gedachte. Dit is de wil van God. Uw heiligmaking, dat is niet de heiligwording, maar het is de uitwerking van de heiligheid waaraan we deel hebben en waarin wij geplaatst zijn. Nee, ik kijk even naar de aanhef van deze brief, maar deze begint niet zo, maar er zijn heel wat brieven die beginnen met, in de adressering al met aan de heiligen die te enzovoort zijn. Hè? Deze niet. Hier heet het aan de gemeente, de Thessalonicenzen, de Ecclesia dus. Maar heel wat brieven beginnen gewoon zo. Alle gelovigen zijn heiligen. En heiligmaking is een proces aan degenen die heilig zijn. Namelijk is het proces van de bewustwording daarvan en de praktische uitwerking daarvan. Dat is wat het is. En je vindt het ook bij, met name in 1 Petrus 1 terug, dat hele begrip en de uitwerking daarvan. En dat houdt inderdaad in dat gij u onthoudt van de hoererij, want zo gaat 1 Thessalonicenzen 3 verder. Of dat van doen even met seksualiteit, dat zei ik al in het Frans, hè. Als je dat denkt, oké, dan denk je dat maar. Dat hoeft niet noodzakelijk. Men zou zich onthouden van de ontrouw. Men zou trouw blijven aan de Heer. Dat is de grote gedachte. En voor de rest geldt natuurlijk altijd dat een ieder van u weet zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. En bij het woord vat zei Jerry, kende straks maar. Maar u weet, u moet weten gewoon dat het woord vat van ouds de betekenis heeft van gereedschap. Huisraad, zegt men meestal. Er komt gewoon een verhaal bij. Dat de oudste huisraad wat de mens kent, is nog eenmaal een vat, een bak, een kom, een fles, die dingen, archeologen zijn er verzot op. Of althans, die hebben er veel mee te maken, want als die beginnen te graven in de grond naar oudheden, vinden ze uiteraard alleen maar scherven. En het is niet omdat filosofen bepaald hebben dat het zo moest, maar die kunnen er nog heel wat van leren. Als je naar het verleden kijkt, zie je alleen maar scherven. Scherven waarvan? Vaten. En hele culturen worden genoemd naar het model, naar de vorm van de vaten die ze geacht werden gebruikt te hebben. En die lui hebben in de tijd nogal wat vaten onderling uitgewisseld, zodat nou de archeologen met grote problemen zitten, hoe zo'n klokbeker terechtkomt. Nou ja, laat maar zitten. Zo gaan die dingen. Scherven. Maar een vat is gewoon een instrument. Kan niet schelen wat het is. Er kan ook gereedschappen zijn, al was het ook een bankhamer of een klauwhamer of... Wat heb je nog meer voor hamers? Bikhamer. Een nijptang. Vooruit, het heet altijd gereedschappen. En in dit geval, het gereedschap is het lichaam van de mens. Daar moet hij het mee doen. En daarvan staat de wens dat een ieder van u, dat wil zeggen niet wij collectief, maar een ieder van u, elk individueel, want er zijn geen collectieve regels. We zijn zelf verantwoordelijk voor ons eigen, en ieder van u. Elders staat het, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen en ieder wegdragen. Of dat was 2 Korinthe 5 en in Romeinen 14 staat het zo, dat een ieder zal voor zichzelf rekenschap geven, eveneens, heet het daar, voor de rechterstoel van Christus. En hier dat een ieder van u, komt ook overeen met, opdat een ieder die in hem gelooft, ligt de verantwoordelijkheid bij de individuele mens. Dat hoeven we niet te overleggen met Gomarus of Arminius. Staat gewoon in de Bijbel. Ieder van u is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Dat ieder van u weet zijn vat, zijn lichaam te bezitten, zijn leven, in heiligmaking en eer. Want het is eervol. Een eerbare, een eerlijke, een eervolle zaak om heilig te zijn in de praktijk van het leven. En dus te leven in het bewustzijn van dat men dienstknecht van God is. Dat wil zeggen, hem zou dienen. Dat is wat we in het leven doen. Dat is onze eerste verantwoordelijkheid. En dat is je vatbezit in heiligmaking en daarmee in eer. En het woord eer, daar komt dus weer overeen met wat ik net uit een paar teksten even geciteerd heb, waar staat dat we zouden leven waardig, de roeping. En houdt uw wandel eerlijk, eerbaar, eervol, onder de heidenen. Heet dat, dat is Petrus die het zo formuleert. Niet in beweging der begeerlijkheid, kwade beweging staat er. Ja, doe maar. Beweging is gewoon motief. Dat weet u, hè? Motief. Nog nagevraagd bij de spoorwegen. Een motief, dat is beweging. Zet, ja, motief, dat is een beweging. Zet de dingen in beweging. Motief, zoals in de kunst, zou ik maar zeggen. Beweging. Een motief, een patroon. Dat wat mens beweegt. Niet in beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen. Paulus maakte bij meerdere gelegenheden melding van dat de natuurlijke mens gedreven wordt door begeerlijkheid. En dat niet te min de Mozaïsche wet zegt, gij zult niet begeren. Suggereren dat daar een probleem mee is. En dat is het ook. Niet in beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Enzovoort. Dat niemand zijn broeder vertreden, ik zeg enzovoort. Ja, ik vind het vanzelfsprekend, nog bedriegen in zijn handeling, want de Heer is een wreker over dit alles. Dat zei hij ook in Romeinen 12, die ik heel snel geciteerd heb daarstraks. Breekt u zelf er niet beminden, want geef de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraken toe, ik zal vergelden, spreekt de Heer. Een van de dingen die wij als gelovigen heel uitdrukkelijk moeten leren, is dat zoeken van eigen recht, dat is volstrekt onbijbels en antichristelijk. Dat is fundamenteel omdat wij geen rechten hebben. We zijn dood namelijk, naar de oude mensen voor de wereld. Dat is één. En het andere is, wij zijn het eigendom des Heren. Hij heeft ons gekocht en betaald, dat weten we allemaal zo goed immers. Wel nu, dan is hij verantwoordelijk voor ons recht en zal hij ons recht doen. Dat is twee. En drie, maar dat had misschien één moeten zijn, we hebben de Heer Jezus als rolmodel. En die zocht zijn eigen recht niet. En dat staat uitgebreid vermeld en wordt uitgebreid bezongen in de psalmen. God is mijn rechter. De Heer zal mijn recht doen. Ik zal niet mijn eigen zaak doen, de Heer zal het doen. Komt vele, vele malen voor. En daarmee is een van de grootste problemen in het menselijk bestaan aan de kant geschoven. Wij menen allemaal dat we ons recht moeten halen en voor onszelf moeten opkomen. En de Bijbel zegt, dat hoeft niet. Laat hem maar zitten, dat doet God wel. Het is wel lange termijn, maar ja, dat is hier op aarde ook hoor, je recht. Het is ook lange termijn. Dus voor zover het bestaat is het sowieso lange termijn werk. Dus maak je niet ongerust. En het is een test van het geloof natuurlijk. Bovendien, het hele idee, dat kun je zelfs met de Bijbel dicht vertellen, het hele idee van een hiernamaals, een andere wereld hierna, berust filosofisch althans op het idee dat recht hier niet bestaat en dus in het hiernamaals moet komen. Sterker nog, wij hebben een hiernamaals nodig, beweert men, om ons rechtsgevoel te bevredigen. Zo, want het komt hier niet goed, maar in het hiernamaals wordt het alsnog rechtgebreid. En dat is niet geheel onbijbels. Ik bedoel, de Bijbel leert nog veel meer dan dit, maar het is wel waar. En dat ontslaat ons meteen van al dat gedoe hier. En vooral christenen hebben daar een groot probleem mee. Want christenen zijn juist degene, nou ja, misschien nu niet meer, maar vroeger dan, christenen zijn juist degene die een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben. En dus besef hebben van eigen tekortkomingen, van eigen zonden. Besef hebben van een rechtvaardig God. Maar als fout loopt, dan zijn ze eruit echt om hun eigen recht dus te claimen. En dat is, ik vind het een persoonlijk, ik denk dat dat een kenmerkende kwaal is van orthodoxe Calvinisten. Die hebben de neiging namelijk om hier op aarde hun recht te zoeken. Al kost het ze hun hele leven en hun hele kapitaal, maar ze gaan hun recht halen. En ze blijven doorprocederen voor wat ze beschouwen als hun recht. Nee, het is karikatuur, maar let maar eens op. Let maar op. Dat hoef je van mij niet te geloven hoor, dit soort dingen. Maar let maar eens op, zo gaat dat. Wij als gelovigen moeten dat nou juist leren. Dat de Heer is mijn rechter en dat is het dan. En wat ons betreft, oké, lijden we onrecht, daar is toch niet aan te ontkomen, de wereld is vol met onrecht. Dus dat maakt niet zoveel uit, eigenlijk. De Heer zou recht doen, maar daarom staat hij gereed, laat ik het ook calvinistisch zeggen dan, daarom staat hij gereed om te oordelen de levenden en de doden. Dus het komt alsnog goed. Hè? Het is wat kort door de bocht dit, maar het is niet onbijbels. Maar de uitdrukking hiervan, de Heer is een wreker over het alles, vers 6, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben, wordt gevolgd, die uitdrukking wordt gevolgd door, want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Waarbij hoererij en het zoeken van eigen recht op één lijn gesteld wordt, en het wordt samengevat in de term onreinigheid. Lees het nog maar een paar keer. Is dat recht? Niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. En onreinigheid tegenover heiligmaking houdt in bezig te zijn met de aardse dingen waarmee God niet gediend is. Heb je dat? En dus, vergeet die dingen, daaraan zijn we ontrokken. Dat is nergens voor nodig, als er wat geregeld moet worden, doet de Heer dat wel. Wij zouden de Heer dienen. Goed. Waarover wij, daarover volgende keer meer, want het is inmiddels wel weer tijd. Ja, wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dank zeggen voor het voorrecht dat u naar ons hebt omgezien. Dat u ons trekt uit de duistere, ijdele, doelloze, zinloze wereld. en onze plaats geeft in uw huis, in uw gemeente, in uw ecclesia, die gemeente van eerstgeborenen, opdat wij ontrokken aan de zinloosheid van het aardse bestaan u zouden dienen. Onze levens aan u zouden geven en u zou uw werk in ons doen en voleindigen tot op de dag van Christus en daarmee tot onze openbaring voor die rechterstoel. Wij danken u daarom dat we ook vandaag weer hier mochten zijn om afgezonderd van de wereld bijeen te komen rondom u en uw woord om te horen naar wat u ons leren wil en naar de bevelen die u ons gegeven hebt, opdat we daadwerkelijk ons vat zouden bezitten in heiligmaking en eer. We danken u daarom dat we onszelf aan u mogen toevertrouwen en mogen leven, bevrijd van de duisternis van deze wereld, en mogen wandelen in het licht, in gemeenschap met elkander en in het bijzonder met uw Zoon, onze Heiland, de Heer Jezus Christus. Wees u daarom ook ons nabij dan met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.